Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Vers 3 van Psalm 25. De schriftlezing is vanmiddag uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, daarvan het vijfde hoofdstuk vanaf vers 22, Efeze 5, vanaf vers 22. Eerst doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in antwoord op de geloofsbelijdenis zingen we vers 14 van Psalm 71, ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt, zo heerlijk schittert uit de hoge, o Heere der Heerscharen, wie kan u evenaren?
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen Efeze 5 van 22 tot en met het einde. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig gelijk de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder. En ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw, zie, tot zij de man vrezen.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 128. En daarvan vers 1, 2 en 3. U mag men zalig heten, die zere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Vers 1, 2 en 3 van Psalm 128. gemeente, wij geven onze aandacht vanmiddag aan zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus. We lezen daar, vraag 108, wat leert ons het zevende gebod? Antwoord, dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Het thema van de preek is, gij zult niet echt breken. Drie punten vragen onze aandacht. Ten eerste, de ontmaskering van de schijnheiligheid. Ten tweede, de ernst van de onheiligheid. En ten derde, de genadeprediking van de heiligheid. Het gaat dus over, gij zult niet echt breken, de ontmaskering van de schijnheiligheid, de ernst van de onheiligheid en de genadeprediking van de heiligheid. De eerste gedachte, de ontmaskering van de schijnheiligheid. Toen God de verloren mens uit het paradijs uitdreef, heeft Hij die mens als het ware twee bloemen meegegeven. Door de zonde zijn deze bloemen aangetast en verlept, toch zijn het overblijfselen uit het paradijs. In gedachten zien we hoe Adam en Eva weggedreven worden. In ieder hand hebben ze iets van de Heere meegekregen. In de ene hand elke week een rustdag. En in de andere hand de heilige huwelijke staat. Dat zijn ordeningen van God van voor de zondeval, die na de zondeval behouden zijn gebleven. In het kader van die laatste bloem overdenken wij nu het zevende gebod van Gods heilige wet. Gij zult niet echt breken. Gemeente, wat is het bijzonder dat God na de zondeval het huwelijk heeft gehandhaafd. Wij hebben eerst de band met God doorgesneden en daarna hebben we ook de band met de ander doorgesneden. Het breken van de echtbreuk, zien we allereerst in het paradijs. Toen de zonde werkelijkheid was geworden in het paradijs en de Heere Adam tot verantwoording riep, toen zei Adam, wat heb ik eigenlijk niet gedaan? Maar die vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft mij gegeven en ik heb gegeten. We zien hier het afstand nemen van de ander, de vrouw van de man. Hier is de breuk van de echt. Wie zal dan de ontferming van God onder woorden kunnen brengen, als hij zich in Christus wil inlaten met zulke zondige mensen die alle verbindingen verbroken hebben in het leven? De Heere zendt zijn Zoon in onze menselijke natuur. Hij geeft inhoud wat er in Psalm 40 gezongen wordt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. In Christus heeft God zijn wet gehandhaafd. Er is wellicht geen gebod dat door de mens meer vertrapt en meer geschonden wordt dan juist dit zevende gebod. Daar moeten we echter niet stoppen, gemeente. Want wat schittert de barmhartigheid van God hier toch in door, in wat Christus deed. De Heere erbarmt zich over wat wij weggooien. Daarmee wordt niet bedoeld dat je maar mag doen wat je wilt, of wat je goed denkt. Nee, dat niet. Maar hier wordt de genade van God bedoeld. Hij erbarmt zich over het verlorene. En dus ook over de overtreders van het 7e gebod. Denk maar aan de geschiedenis van de overspelige vrouw uit Johannes 8. Deze vrouw was op heterdaad betrapt op overspel. De fariseeën en de schriftgeleerden waren er als de kippen bij om Jezus' mening te vragen. Ze zeggen dan: wat vindt u ervan? Volgens de wet van Mozes moet ze gestenigd worden. U weet ongetwijfeld wel zijn antwoord op deze vraag. De Heer Jezus zegt dan: die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Jezus bedoelt te zeggen: als je nu perfect bent, volmaakt, goudgerand, 100% goed, kom dan maar hier. Hij bedoelt daarmee te zeggen: pak dan die stenen maar, die hier liggen, en werp ze maar naar die vrouw. En dan zien we ze in onze gedachten afdrijpen. Van de oudste af tot de jongste toe vertrekken ze uit de nabijheid van de Heer Jezus en van die vrouw. Jezus ontmaskert hen van hun schijnheiligheid. Beschaamd gaan ze weg. En Jezus zegt tegen de vrouw: ga heen en zondig niet meer. Vindt de Heer Jezus die zonde van die vrouw dan niet erg? Stapt hij daar dan zomaar overheen? U begrijpt wel dat Christus dat niet bedoelt te zeggen. Als u dat ervan wilt maken, gaat u tegen het woord van God in. De Heer Jezus zet het echter in een bepaald verband, namelijk dat die schriftgeleerden en fariseeën er voor God niet beter voor stonden. Ze dachten met hun uiterlijke netheid het wel veel beter ervan afgebracht te hebben. Maar dat is nu precies wat Jezus aan de kaak stelt. En dat is ook de lering voor ons. De Heer Jezus kwam tijdens zijn omwandeling niet op de aarde voor een stukje fatsoen. Hij kwam ook niet voor normen en waarden in zijn algemeenheid. Nee, hij kwam op de aarde om het radicale gebod, het totale gebod, in liefde te betrachten. En zoals het toen was, zo is het nu nog. Wij kunnen onszelf als kerkmensen het bijvoeglijke naamwoord netjes geven. Gelukkig dat we nette mensen zijn, denken we dan. Maar kijk uit, gemeente. Het is een gevaarlijk woord om dat op jezelf toe te passen. Dan moeten we als nette mensen nu ook maar eens heel goed luisteren. Hoe staat het met uw lichamelijkheid voor God? U als man voor God? U als vrouw voor God? Jij als meisje of jongen voor God? Allen staan we schuldig voor God. Er is niemand die kan zeggen: aan andere geboden sta ik misschien wel schuldig. Maar wat het 7e gebod betreft, is er niets aan de hand. Is er niets om mij aan te merken. Dat is niet waar. U, jij, ik, allemaal staan we schuldig met onze lichamelijkheid. Wij mensen maken wel onderscheid, omdat er in onze ogen bijzondere overtredingen met betrekking tot het 7e gebod zijn. Maar voor God is er echter geen wezenlijk onderscheid. Wat voor cijfer zou u uzelf geven met betrekking tot dit gebod? Het zou kunnen zijn dat u zegt, nou ja, toch wel een 7. Misschien zijn er zelfs wel mensen in de gemeente die zich een 8 of een 9 durven geven. Maar nee, gemeente, zo werkt het niet. God cijfert anders. Het is van 2 en 1. Of u heeft een 0, of u heeft een 10. Uw eigen 6's en 7's, die spelen hier niet. We hebben allemaal een 0 of een 10. Laten we eerst eens kijken naar dat eerste cijfer, het cijfer 0. Dat cijfer geldt voor ons allemaal zonder onderscheid. Het is misschien een harde conclusie. U wilt er misschien niet aan. Misschien wilt u zichzelf blijven vergelijken met die of met die. Maar God trekt persoonlijk de lijn vanuit het woord en vanuit de hemel naar uw eigen hart en leven. En dan gaat het niet om veel of weinig, om erg of minder erg. Maar dan gaat het om schuldig of onschuldig. Het is niet zo dat je veel bloed van de Heer Jezus nodig hebt als je veel zonde doet. En maar een klein beetje bloed van de Heer Jezus als je denkt dat je maar een klein beetje zonde gedaan hebt. Nee, zo is het niet. In de brief van Johannes lezen we: en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Laten we daar acht op slaan. En voor al degenen die meer met dit gebod tobben en worstelen dan alle nette mensen bij elkaar. Gemeente, wat is er met betrekking tot dit gebod veel geleden? Wat wordt er veel geleden en gestreden? Wat moeten er in veel nederlagen geïncasseerd worden? Juist door de mensen die met dit gebod te doen hebben en ermee strijden. Het kan zijn dat je dat als ongehuwde ondervindt. Maar het kan ook zijn dat je dat als gehuwde man of vrouw ervaart. Het kan zo zijn dat je ermee te maken hebt als je aan het begin van je leven staat. Of dat je ermee te maken krijgt als het grootste gedeelte van je leven er al op zit. Als u denkt dat u maar een klein beetje schuldig staat en daarom niet zo zwaar tilt aan dit gebod en denkt dat het wel meevalt, dan bent u er erger aan toe dan degene die daarmee worstelt, topt en overhoop ligt. Als u verzandt in uw eigen goed bezig zijn, dan is dat erger dan iemand die worstelend moet roepen: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Bij God gaat het immers om de gezindheid van ons hart. De roep is niet om helemaal rein en heilig te zijn. Het gaat er niet om dat u het volmaakte boven water krijgt in uw leven. Waarom niet? Omdat dat niet zou rijmen met de boodschap van de genade van God in Jezus Christus. Als u zou worden opgeroepen tot een volkomen inzet, tot een bijdrage van 100%, dan zou je geen rekening houden met je verzondigde leven en met je verdorven hart. Gods woord, dat richt zich niet tot goede mensen. Ook niet tot mensen met een 5, een 6 of een 7. Het gaat niet om een ideaal te schilderen dat u met vallen en opstaan wel zou kunnen bereiken. Dat zou alleen maar tot gevolg hebben dat we tot huichelarij vervallen. We gaan ons dan groot houden, omdat we niet meer willen zien dat ons leven radicaal is vastgelopen. Waar gaat het dan om bij dit gebod? Het gaat ook in dit gebod om de enige troost in leven en in sterven. Deze zondag is ook een stukje van zondag 1. Het gaat erom dat we ook in dit gebod iets horen van de waarachtige troost die er in Jezus Christus is, om met lichaam en ziel zijn eigendom te zijn. Het gaat hier om de vrijheid van een christen. Het gaat bij dit gebod ook om geloof en bekering. Het gaat om het wederom geboren zijn. Ja, het gaat om de Heer Jezus Christus. In dit gebod staat dat we van harte vijand moeten zijn van de zonde. Dat veronderstelt nogal wat, gemeente. Van harte vijand zijn van de zonde. Ook als het gaat om de zonde tegen het zevende gebod. Dat veronderstelt op zijn minst, zoals onze kinderen dat zeggen: als je een nieuw hart hebt, houd je veel van de Heere. Je wilt dan niet zondigen, omdat zonden vijanden zijn van God. Hoe kun je afstand van de zonde nemen als je van de Heere houdt? Wel, dan zeg je: ik kan dat niet en ik mag dat niet. Om zijnentwil wilt u dan een vijand van alle zonden zijn. Dat veronderstelt God lief te hebben van ganser harte en de naaste als jezelf. Als je ziek bent bijvoorbeeld, gaat het er niet om dat de symptomen van de ziekte bestreden en weggenomen worden. Nee, de ziekte zelf moet aangepakt worden. Gemeente, het gaat er in ons leven niet om dat de symptomen van de zonde worden aangepakt, maar de zonde zelf, en daarmee dus ons hart. Paulus zegt daarvan: en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Voordat we verder gaan met onze volgende gedachte, zingen we eerst uit het gebed des Heren, en daarvan vers 7. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. De tweede gedachte, de ernst van de onheiligheid. Paulus zegt, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Met andere woorden, dien God in alle dingen en wees altijd op hem gericht. Als dat niet zo is in uw leven, dan klopt het niet bij u. Paulus wil met deze tekst niet zeggen, ga maar door met zondigen, want zolang je nog niet bekeerd bent, heeft het toch geen zin om te letten wat God van je vraagt in zijn wet. Dat mogen we Paulus allerminst in de schoenen schuiven. En ook niet dat hij ons neutraal laat op dit gebied. Dit gebod roept ons tot de orde van het woord van God. Het is zeer ingrijpend als iemand zich vergrijpt aan zijn dochter, aan zijn kleindochter, of als je zelfs slachtoffer bent in die omstandigheden. We moeten ook elkaar daarvoor waarschuwen. Dat element zit vanzelf ook in dit gebod opgesloten. Paulus zegt, niet, ga maar door met incest, of ga maar door met scheiden, want het maakt niets uit als je nog niet bekeerd bent. Ga maar door met porno kijken op internet, want je moet maar wachten tot God je bekeerd heeft. Zou Paulus dat zo bedoeld hebben? Nee, gemeente, juist niet. Er staat, gij zult de echt niet breken. Doe deze ongerechtigheid weg uit je leven, want het kan niet voor God bestaan. Meisjes en jongens, dit gebod heeft ook liefdevol onderwijs voor jullie. In het bijzonder als je verkering hebt. Wat is het een rijke zegen als je iemand ontmoet van het andere geslacht van wie je zegt, ja, dat is hem. Ja, dat is ze. Het is genade als je in je verkeringstijd in liefde en betrokkenheid naar elkaar toe mag groeien. Maar ook in deze mooie tijd van je leven vraagt de Heer aan je, neem wel de grenzen van mijn woord in acht. En daarin komt de liefde van God openbaar. De Heere geeft je een heel stuk ruimte in je verkeringstijd. Maar hij zegt daar wel wat bij. Er moet wat overblijven voor als je getrouwd bent. Je mag op het huwelijk niet vooruitgrijpen. Ook niet op zodanige manier dat een zwangerschap voorkomen wordt. Doe dat echt niet, voor God niet en voor zijn heilig woord niet. Misschien heb je wel eens gelezen dat er meisjes en jongens zijn die samen een contract opmaken, waarin ze elkaar beloofden dat ze rein zullen blijven, rein voor het huwelijk. In zo'n contract leggen ze hun grenzen vast, zodat je elkaar daar ook op kunt aanspreken. Het opstellen van zo'n contract met elkaar, het aanspreken erop van elkaar, dat mag toch echt wel als een verdieping van de liefde genoemd worden. Maar, jongelui, laat het ook een zaak zijn voor het aangezicht van de Heere. Het niet gebruiken van voorboedsmiddelen geldt echter niet alleen voor de ongehuwden. Het geldt ook voor de gehuwden. Zeker, elk huwelijk is er één. Maar op de preekstoel kun je niet gaan verbijzonderen. Gods woord vraagt om mee te bouwen aan de komst van zijn koninkrijk in de weg van een nageslacht. We weten allemaal dat de omstandigheden nu heel anders zijn dan een jaar of 50 geleden. Iemand schreef eens, mensen van vandaag hebben hun handen meer vol aan een gezin met 3 kinderen dan 50 jaar geleden aan een gezin met 8 kinderen. U moet niet bezig zijn om zodanige beperkingen aan te brengen dat u zeggen kunt, zo, nu hebben wij het wel ongeveer gehad. Ons gezin is nu wel compleet. Gemeente, denk dan niet dat wij zulke nette mensen zijn. O, wat denken wij dat snel van onszelf. Maar ook in onze gedachten, in onze gesprekken, kunnen deze zaken leven. Dat hoeven we niet te ontkennen. Ook hierin zijn we forse overtreders. En daarom opnieuw de vraag, leeft u voor God? Leven we ook met onze seksualiteit voor God? Geeft de Heilige Geest richting aan ons leven? Iemand vraagt, zondig je dan niet meer als de Heilige Geest richting geeft aan je leven? Ben je dan van de zonde tegen het 7e gebod af? Gemeente, dat moet u maar eens aan David vragen. De kinderen weten, denk ik wel, wat ik dan bedoel. Als David die vrouw op het dak ziet, die zich aan het baden is, denkt hij, wat zou ik die vrouw graag willen hebben? En u weet wel wat er verder gebeurd is. David die laat Bathsheba halen en zondigt met haar tegen het 7e gebod. En uit deze zonde komt nog een andere zonde voort. Want David laat Uria de dood injagen. Wat erg is dat. Ja, David was een kind van God, maar hij was ook een zondaar. We lezen daarover in Psalm 51. Daar bidt David, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. David bidt dan, o God, wat heb ik gedaan? Ik ben nergens meer en kan niet voor u bestaan. Als je Psalm 51 leest, merk je ook hoe de strenge eis van de wet van God ingebed ligt in de stroom van zijn genade. Psalm 51 legt daar op een bijzondere manier heel erg de nadruk op. Omdat de psalm begint met het smeken om genade. Gena, o God, gena. David, die verstopt zijn zonde niet. Wij verstoppen onze zonde zo graag. Dan zeggen we, ach, het is niet zo erg. We moeten er tegenwoordig maar meer begrip voor hebben. Gemeente, dat kan niet. En dat mag niet. David zegt, gena, o God, hoor mijn gebed. In de vraagstelling van deze zondag wordt er een bijzonder woord gebruikt. Er staat, wat leert ons het 7e gebod? Bij andere geboden staat, wat gebiedt God of wat verbiedt God? Maar hier staat en gaat het om het woordje leert. Gemeente, de eeuwen door zijn er vragen en problemen geweest rond het 7e gebod. In de eerste christelijke kerk ontstond al gauw het celibaat. Het niet trouwen voor de geestelijkheid. En daar zat de gedachte achter dat het beter was niet te trouwen dan wel te trouwen. Omdat je in het huwelijk veel meer mogelijkheden hebt om te zondigen. Het leven van de monniken en van de nonnen werd toen hoger aangeslagen dan het huwelijksleven. De kerkvaders vonden het begeren van de gemeenschap met elkaar in het huwelijk als zodanig onheilig. Augustinus heeft daar ook zo over gesproken. Als man en vrouw binnen het huwelijk samenkwamen, werd dat als een onheilige aangelegenheid gezien. Althans, veel minder heilig dan wanneer je je daarvan onthield. Daarom heeft de Rooms-Katholieke Kerk ook gezegd, wij promoten het ongetrouwd zijn. En als er dan toch sprake is van een huwelijk, dan maken wij er een sacrament van. Zo hebben zij het huwelijk op een verkeerde manier opgevat. De Reformatie heeft daar afstand van genomen van die gedachte, op grond van het woord van God. Als je getrouwd bent, hoeft dat niet minder heilig te zijn dan wanneer je ongetrouwd blijft. De kerk heeft ook nooit de geslachtsgemeenschap binnen het kader van het huwelijk veroordeeld. Als dit binnen het huwelijk plaatsvindt, waarschuwt de Heere er wel voor dat het niet op een zondige manier gebeurt. Laten we dan eens kijken naar ons leven. Hoe staan we daarmee tegenover God? Dat is steeds weer de spits van deze zondag. Dan sta je weer voor de vraag, is de vreze des Heren in mijn leven? Is er liefde tot de Heere Jezus Christus? Toen de Heere dit gebod afkondigde vanaf de Sinaï, gebeurde dat binnen het kader van het verbond van God. De Heere zei, ik ben de Heere uw God. Gij zult niet echt breken. Wat God samengevoegd heeft, zal de mens niet scheiden. De Heere zag daar al die Israëlieten voor hem staan. Mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, jongens en meisjes. En weet u wat God deed? Laat ik het maar zo zeggen. De Heere legde in zijn wet zijn hart open voor zijn volk toen hij sprak, gij zult niet echt breken. God handhaaft dit gebod ook in de wereld van vandaag. Ook weten we allemaal dat naarmate het woord van God minder zeggingskracht heeft in het maatschappelijke denken, de zonde, juist ook de zonde tegen het zevende gebod, ongekende vormen aanneemt. Dat gaat ons niet voorbij, ook niet als we denken dat we nette mensen zijn. Laat er gebed zijn voor ons volk, voor allen die in het openbare leven met het huwelijk te maken hebben. Dan mogen we wel bidden, o God, ontfermt u zich over ons. Dit gedeelte van de wet, dat wordt ondermijnd. Daarom moeten we ons des te meer richten op het woord van God. En wat zegt dit woord tegen ons? In het huwelijk zullen die twee tot één vlees zijn. Dat ziet uiteraard op de geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk. Met smart moeten we zeggen dat daar tegenwoordig afstand van genomen wordt. We hoorden het al. In onze lichamelijkheid staan we allemaal schuldig. Zijn we nu met onze schuld, ook met betrekking tot dit gebod, terechtgekomen aan Jezus' voeten? Want het huwelijksaanzoek van de hemelse bruidegom komt tot ons. Heeft u dat ingewilligd? Als dat zo is, is dat enkel genade van God? Daar heeft u de hand niet in gehad, maar dat was Gods werk. En als u het niet ingewilligd hebt, gemeente, dan heeft u geen recht van spreken. Misschien wilt u wel een knecht zijn om dit te doen en om dat te laten, maar u wilt geen bruid van Christus zijn. U blijft zich verzetten tegen God en zijn genade. Misschien wilt u wel een knecht zijn van regel op regel, gebod op gebod, raak niet en smaak niet en roer niet aan. Misschien geeft u uzelf wel een 7, een 8 of een 9. Maar let erop dat u als knecht geen bruid bent. Dan heeft u het nog nooit gezongen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. God zegt dat hij verloren mensen als bruid wil hebben. Wat een heerlijk evangelie. Wat een rijkdom van Gods genade. Dat er één is die de schuld op zich neemt. De Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Heeft u er nu een beetje zicht op dat Gods Zoon mens moest worden om ook de zonden met betrekking tot dit gebod te kunnen verzoenen? Als de Heer Jezus geen mens was geworden, dan had hij niet aan het kruis gehangen. En dan was er dus ook geen plaats geweest waar u met uw zonde terecht kon. Dan was alles voor eeuwig kwijt. Maar hij wilde borg zijn. En hij is erop aangekeken. Men spotte met hem. Moet je hem zien? Een vriend van tollenaren en van zondaren. Een vraat en een wijnzuiper. God zag zijn zoon erop aan. En zo is Golgotha werkelijkheid geworden. Christus Jezus is eronder bezweken. Maar zo is hij ook het Lam van God. Dat ook in dit gebod de zonden der wereld wegdraagt. We sluiten af met onze derde gedachte, waarin we nadenken over de genadeprediking van de heiligheid. Maar eerst gaan we zingen uit het 7e vers van de berijmde 10 geboden. Gij zult niet doodslaan, nog u wreken. Breekt nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Bemint elk met een vroom gemoed. We hebben gelet op de schijnheiligheid ontmaskerd, op de ernst van de onheiligheid en in de laatste gedachte letten we op de genadeprediking van de heiligheid. Gemeente, als de ontdekkende boodschap van het woord van God door de Heilige Geest inhaakt in ons hart, dan gaan we ons vernederen voor hem. Dan willen we voor de Heer niets achterhouden. Dan leggen we alles voor het aangezicht van de Heere neer. Dan is het: ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dan is het: wies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Bij elk gebod schrik je van jezelf, ook ten overstaan van dit gebod. En hoe komt dat? Omdat we weten dat we schuldig staan. Maar nu de genadeprediking van de heiligheid. Wat valt het mee, gemeente, voor iemand die zijn schuld beleidt? Wie de zonde beleidt, aan diegene zal barmhartigheid geschieden. Wat is schuld beleiden voor het aangezicht van God? Dat we vanuit zelfkennis onszelf moeten aanklagen. Een ander kan dat voor u niet doen, want die weet ook niet wat uw zonden zijn. U weet dat wel. Zolang we onszelf rechtvaardigen, gaan we aan de Heere voorbij. En dat gebeurt nogal eens. Zolang u zichzelf rechtvaardigt, probeert u uw eigen stand nog een beetje op te houden. Dan kan God u niet rechtvaardigen. Maar als u leert buigen vanuit een hart dat verbroken is, dan zegt God: ik ben de Heere uw God. Als uw hart gebroken wordt door de schuld, ook met betrekking tot het zevende gebod, wat valt het dan mee? Als je zo als man of vrouw voor het aangezicht van de Heere komt, dan is er nog een weg terug. Ook voor jullie hoor, meisjes en jongens. Als je moet zeggen: het klopt niet in mijn leven, dan is er ook voor jullie een weg terug naar de Heere. Hij legt voor allen die tot hem komen de weg zo nadrukkelijk open. In de genadeprediking van de heiligheid, in de Heere Jezus Christus. De Heere ziet de zonde niet door de vingers. Hij zegt niet: het was maar een ongelukje. Of: je hebt het niet zo bedoeld. Nee, dat zal de Heere niet zeggen. Net als alle andere zonden is ook de zonde tegen het zevende gebod door de Heere vervloekt. Maar hij wil wel de gebrokenen van hart troosten. Hij wil aan mensen die in de kreukel zitten zijn genade openbaren. Want er is er één die de straf heeft gedragen. Jezus Christus, de Zoon van God, in onze menselijke natuur. Als we ons afvragen: hoe erg is die vloekspraak van God dan wel? Dan moet u in gedachten maar eens kijken naar Golgotha. Laat daar uw zonden maar eens voor uzelf zichtbaar zijn. Wat heeft het hem gekost? Hoe diep is Christus er doorgegaan? Hij heeft nooit één zondige gedachte gehad, ook niet met betrekking tot het zevende gebod. En deze Christus, die mag verkondigd worden als een volkomen zaligmaker. Zo mag het werk doorgaan in de gemeente. Zo mag het werk ook doorgaan onder mensen die wij als nette mensen niet netjes vinden. Die mensen moeten we maar niet buitensluiten. Gods woord is er ook voor mensen die in de goot liggen. Mensen met verslavingen. De doorboorde handen van Christus, die reiken tot in de onderwereld. Als wij daar niet bij horen, dan mogen we de Heere wel dankbaar zijn. Hij heeft dan beslag gelegd op ons leven. Maar of we nu een zondaar zijn, zodat iedereen het ziet, of we zijn een zondaar in een driedelig zwart pak, zonder genade kunnen we niet. Dat is ook de les van deze zondag. We staan ieder persoonlijk voor het aangezicht van God. Maar de indringende vraag is, staat die ander er nu bij? Staat hij erbij die men als een vraat- en wijnschuiper uitgescholden heeft en die men een vriend van tollenaren en zondaren noemde? Tot het laatste lijden van de Heer Jezus behoort iets dat betrekking heeft op zijn vlees. Zijn vlees werd van één gescheurd toen hij werd gespijkerd aan het vloekhout der schande. Hij, die zich nooit gedragen heeft naar de wil van het vlees, zijn vlees wordt uiteengerukt, wordt uiteengescheurd. Kijk nu eens naar uw zonden en kijk dan eens naar de weg die hij heeft afgelegd in zijn vlees. Die geeselslagen van Pilatus, die horen daar ook bij. Het zijn als het ware de geeselslagen van de toorn van God in het menselijke vlees van de Heere Jezus Christus. Zie eens op Golgotha, waar men hem al zijn kleren heeft uitgedaan. We zien hem daar naakt hangen aan het vloekhout der schande. Daar is het. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, wat een borgtocht, gemeente. Wat een liefde van deze zaligmaker. Hij heeft zijn bloed laten vergieten, zijn leven overgegeven aan de dood. Bij hem moet u zijn. Hij heet jullie welkom, meisjes en jongens. Het is goed om het daar met elkaar ook over te hebben. In ons huwelijk, gezin, vriendenkring, verenigingsleven, school enzovoort. Om bij hem te mogen uitkomen met het gebed: Heere, ontfermt u zich over ons. Vergeef ons onze schulden. Bedek ons met het bloed van het Lam van God, opdat we voor u mogen leven. Zo mogen we met heel ons verdorven bestaan bij deze Heere en Koning schuilen. In Christus bloed is er vergeving voor die man. Bent u dat? In zijn bloed is er vergeving voor die vrouw. Bent u dat? Voor dat meisje? Ben jij dat? Voor die jongen? Ben jij dat? Er is vergeving, wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, getrouwd of ongetrouwd. Bij de Heere is er vergeving. Er is altijd vergeving bij God geweest. En hij vernieuwt uw jeugd als van een arend. Bij hem is levensvernieuwing. Wie om de Heere en zijn genade verlegen is, die gaat de zonde haten. Dan zoek je ook niet de grenzen op. Dan zeg je niet, dit kan nog wel en dat kan ook nog wel. Daar mogen we in alle verbanden van ons leven wel aan denken. Niet om een zenemeester te zijn, maar denk nog eens aan dat kruis van Christus en hoe wij onszelf gedragen als hier gesproken wordt van onkuise daden in gebaren, woorden, gedachten en lusten. Wilt u daar de komende week nog eens over nadenken? Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, zo viel ook in deze preek uit een zondag over de dankbaarheid het volle licht op dat kruis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, op de verzoening die hij tot stand bracht. Hij is onder uw toorn geweest, die ook dit gebod verwekt heeft Hij is in de diepste schande geweest toen hij daar naakt aan het kruis hing als een weggeworpene en als een verstotene. Heere, we bidden u of we tot onszelf mogen inkeren en als we in ons leven ook de schuld tegen dit gebod voelen, als we het ervaren dat u reden heeft om zo tegen ons te tornen en zo tegen ons te schelden. Heere, wilt u dan onze ogen openen voor hem, dat we het met de apostel Petrus mogen nastamelen, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Heere, als we zo mogen zien op zijn werk, dan zal het pak van de zonde toch van ons afglijden. En dan zal er ook die levensvernieuwing komen. Dan is het maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Heere, geeft u zo dat de overdenking van dit gebod ons mag aansporen om de gerechtigheid buiten onszelf te zoeken, maar ook om verlegen te zijn om die heiligmaking die uw Zoon, de Heer Jezus Christus, verworven heeft. Heere, we bidden u of u met ons wilt meegaan de nieuwe week in, als we onze dagelijkse taken morgen weer ter hand nemen. Wilt u dan uw zegen ons schenken, bewaring, bekering, uw hulp en bijstand in al onze taken. Heere, we bidden u, ook voor de broeders die zich gereed maken om volgende week het ambt op zich te nemen. We bidden u of u hen een oog wilt geven op die grote ambtsdrager die getrouw is en die het ook doen zal. Gedenkt u zo aan de gemeente. We bidden u nogmaals voor het beroep wat uitstaat op dominee Jansen. Zou u hem naar onze stad willen sturen? Heren, dat is een naar menselijke berekening ondenkbaar. Maar als u roept, heren, dan kunnen daar toch wonderen gebeuren. En we leggen het in verlegenheid voor u, de Heer, neer. Wilt u roepen? Wilt u hem vooral de weg wijzen die u wilt dat hij zal gaan, ook ten aanzien van dit beroep? We bidden u om verzoening voor alles wat verzoening nodig heeft in deze dienst, in het, ook in onze gedachten, wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij vers 10 van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. eindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.